Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
We waren even een weekje uit de lucht en er gebeurt nogal het een en ander. Daar hebben wij uiteraard ook wel wat over te zeggen, maar laten we het hier maar braaf over filmpjes hebben.
Dat lijkt mij een uitstekend plan. Nou, wacht eens eventjes. Ik heb misschien nog wel een leuk nieuwtje. Dat weet jij al lang, maar de luisteraar weet het nog niet en ik ben te trots om het voor me te houden. Ik kan het wel van de daken schreeuwen. Ik word vader.
Gefeliciteerd, papa in spe.
Thanks, mate.
Als je dan een jongetje wordt, ga je hem dan Bruce noemen.
Oeh, dat is nog wel een aardige suggestie. Bruce van The High uit Jaws.
Nee, van Bruce Willis. Die doet de stem van die, dat kind in Luke Who's Talking.
Oh no, put me back in, put me back in. Please, buddy, let go of my head and put me back inside. Ah! Oh, who is that? Who's that? Ah! Who are you? Oh no, oh lady, I'm freezing. I'm so cold, I'm so cold. Ladies, hey, now listen.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders, die je vindt op het AD, maar die je ook kan beluisteren via Spotify en Google Podcasts. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Je kan ons een e-mail sturen, doe dat eens, want dan lezen we misschien jouw schrijfsel wel voor in een volgende show. movieinsiderspodcast@gmail.com. Ja, we zijn even weg geweest, maar er is van alles uitgekomen, dus best wel wat nieuwe titels te bespreken. Strakjes Supernova, en nee, dat is geen blockbuster science fiction epos of een Marvel productie. Nee, het is een heel klein, beschaafd, ontroerend filmpje met Colin Firth en Stanley Tucci. Misschien moeten we het nog heel even hebben over het filmfestival van Cannes, waar ik geweest ben.
Oh ja, daar was jij. Dat was het. Ah.
Dat was de reden dat we heel even uit de lucht waren. En ook wat titels die we tussen de bedrijven door zagen. Misschien moet ik het even kort hebben, bijvoorbeeld over de Nederlandse film Meskina. En er is een vervolg op The Hitman's Bodyguard. The Hitman's Bodyguard's Wife of The Hitman's Wife's Bodyguard.
Volgens mij die laatste.
Volgens mij is het dat laatste. Maar eerst, ja, dit... Jij wees me erop, John. Dit moet een hit zijn. Momenteel, op Netflix. Het is een trilogie. Elke week kwam er een nieuw deel uit. Gebaseerd op de kippenvelboeken van R.L. Stein.
Nee, volgens mij, dat is juist Goosebumps. Dit is weer een andere reeks van, wel dezelfde schrijver.
Oké, nou, hoe dan ook. Horror, wat de klok slaat hier in Movie Insiders. Dit is Fear Street.
Sorry, I'm back.
Tonight is Sunnyvale versus Shadyside. Red versus blue, good versus evil. We commence a cage. Color!
Are you okay?
That was 1978, 5,937 days ago.
Shadyside, a history of horror has earned it the nickname Killer Capital USA.
What's happening to us?
These massacres happen in Shadyside over and over.
You were the only person who survived. How do we end this?
You have to go back to where it all started.
1666.
De Fear Street trilogie, gebaseerd op de populaire reeks van auteur R.L. Stein, die in totaal 51 boeken bevat. Vreemd eigenlijk dat het nog niet eerder gedaan is, maar dus nog genoeg materiaal voor toekomstige verfilmingen. Dit speelt in en rond twee fictieve, rivaliserende stadjes, het welgestelde Sunnyvale en het gedoemde Shadyside, wat eens in de zoveel jaar wordt geteisterd door seriemoordenaars. In deel 1, 1994, komt een groepje tieners, waaronder Dina, haar broertje Josh en haar ex Samantha, erachter dat de gruwelijke geschiedenis van Shadyside verbonden is en mogelijk te maken heeft met de vloek van de heks Sarah Fear. In deel 2, 1978, worden zussen Cindy en Ziggy op zomerkamp Nightwing opgejaagd door moordenaar met bel en ontdekken nog wat over de vloek. En dan in het slotdeel, 1666, gaan we terug naar waar het allemaal begon, in het dorpje Union en de heksenjacht die voor al die eeuwen ellende zorgde. De personages in die laatste worden gespeeld door dezelfde acteurs uit deel 1 en 2. Dat is misschien even verwarrend, maar er is wel een verklaring voor. En ik spoiler geloof ik niet echt als ik zeg dat er een finale in 1994 nog plaatsvindt. Of gaan we vanaf nu 1994 en 78 en... Nou,
laten we het lekker in het Nederlands houden, okay, ja toch.
Jij je zin. Nou Guido, drie films of laten we zeggen één lange film, want je kunt ze nou niet echt lekker los van elkaar kijken. Hoe vinden we deze verhaalstructuur werken? Ofwel kort samengevat, één doorlopend verhaal met twee hele lange flashbacks.
Ja, daar was ik een beetje bang voor, want je gaat terug in de tijd, dus haalt dat niet de urgentie eraf en moeten we niet juist verder om meer te weten te komen over de personages en de killer of killers, et cetera. Maar ik vond het wel heel origineel gevonden en ik werd wel steeds nieuwsgierig naar wat krijgen we dan voor nieuwe informatie toegespeeld, waardoor de vorige films een andere lading krijgen of zo. Ik vond het vooral heel origineel in vorm. En ik dacht ook meteen, en dat is toch ook de conclusie die ik trek na het zien van de hele trilogie. Ik heb gisteren die laatste dan snel nog even bekeken. Echt op de valreep voor deze podcast. Hadden ze er niet toch beter een tv-serie van kunnen maken met...
Zat ik ook nog even aan te denken van... Een
paar uurtjes meer. En dan had je iets minder dat gehaaste. Zeker in het slotdeel. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar het eerste uur van het derde deel, dat zich dus afspeelt in 1666, vond ik persoonlijk het meest sterke en dramatisch gezien ook het meest aangrijpende. Maar ja, dan moeten er losse eindjes aan elkaar worden geknoopt.
Wat en op zich wel weer aardig wordt gedaan ook.
Wordt wel aardig gedaan.
De finale
gedaan.
Is niet heel erg veel mis mee.
Nee, maar ik vond het wel weer een beetje... Het botste wel met dat veel meer dat gedragen eerste uur uit de derde aflevering.
Ja, maar dat is op zich logisch te verklaren. Want dat wijkt echt natuurlijk heel erg af van de rest. Want dat is dus zoveel eeuwen eerder. En deel 1 is 1994, deel 2 1978. Nou, dat is een beetje ongeveer dezelfde tijd. En ja, ze moesten voor dat 1666 natuurlijk. En op zich vind ik, het is heel aardig getroffen. Ook het sfeertje van die tijd en die setting. Nou, sowieso is het met deze drie delen. Er zit gewoon genoeg variatie en afwisseling in. Omdat je dus drie of 2,5 verschillende delen hebt met telkens een andere setting. Zullen we gewoon even bij het begin beginnen met 1994. Dat is de meest, nou, Scream-achtige van de drie.
Ja, of I Know What You Did Last Summer. Want ja, het heeft niet dat meta-element van Scream natuurlijk. Maar het is wel, je zag na Scream heel veel van die tiener-slashers. En dat is dat eerste deel van Fear Street. Vol bloed ook.
Ja, ja, je zou het deels kunnen zien als een ode of een beetje gejat. Maar ook een van de moordenaars, het masker daarvan, is wel heel erg vergelijkbaar met die uit Scream. En dan heb je hier dus ook weer tieners. En het begint, of het speelt deels op high school. En wat liefdesperikelen die Dina en Sam. Een lesbisch stelletje, dat is geloof ik... Nou ja, vrij uitzonderlijk.
Vrij uitzonderlijk is vooral dat het niet echt een... Ja, het speelt wel degelijk een rol. Maar daar wil ik niet te veel over verklappen. In het derde deel is dat wel een belangrijk element voor de plot. Maar in principe zou je kunnen zeggen, dat geldt ook voor Supernova, de film die we straks gaan bespreken, dat het geen thema is, homoseksualiteit, nee, per se.
En dan haar broertje, die Josh, een beetje de nerd. En dan heb je Kate en Simon. Dat zijn ja een soort van dealers waar ze mee bevriend zijn. Die eerste deel, het wisselt tussen school en ziekenhuis en supermarkt. En er zit één hele gave fatality in. Die hou ik lekker voor me. Maar ja, en dan zijn er meerdere onverwoestbare killers. Laten we daarop houden. Het heeft allemaal iets met een vloek te maken. En de film eindigt uiteraard dan met een cliffhanger. En dan krijgen we daarna zelfs een soort van trailer voor deel 2. Wat dan 1978 is. is. Want je hebt ene C. Berman die heeft... die wordt trouwens gespeeld door die Gillian Jacobs. Die uit Community.
Ja.
Die moet je ook maar even net herkennen hoor. Maar...
Klopt. En die Ziggy uit het tweede deel, dus 1978... wordt weer gespeeld door die actrice die we kennen uit Stranger Things.
Sadie Sink, ja.
Ja, die speelt het roodharige meisje uit Stranger Things. En over Stranger Things gesproken, daar doet deze trilogie mij het meest aan denken. Het
Beetje.
Is een soort... Nou, weet je wat ik had bij heel Fear Street, wat ik een heerlijke trilogie vind. Of heerlijk. Ja, ik heb er wel van genoten. Kijk, wij zijn doorgewinterde de filmfreaks en horrorfanaten. Wij zijn, dat mag ook wel eens gezegd worden, we zijn horrorfanaten. Dus, ik weet niet of jij hetzelfde had als ik, maar ik kon na... de eerste 10 minuten in het eerste deel al een beetje raden waar het heen ging in het derde deel.
Ik was toch wel redelijk verrast.
Ja, ik dan niet.
Een paar twists in. Ja, je kan hem gokken, laat het zo zeggen.
Weet je wat ik een beetje had? Het is ook een beetje een algoritme hit. Weet je, zo werkt dat nu eenmaal bij Netflix.
Best of horror is dit.
Ja, nou even kijken wat er populair is. Stranger Things is een hit. Tieners, een beetje seks, een beetje geweld, horror. Wat dacht je van de nostalgie-hype die nog steeds voortduurt? Dus nostalgia-porn naar de jaren 80 en tegenwoordig ook al de jaren 90. Nou, de jaren 90 komen hier flink aan bod natuurlijk. Met de Pixies, mixtapes en dat soort zaken.
Oh, daar gaan we straks nog wat over zeggen.
Maar ik had ook wel een beetje... het algoritme gevoel dat er wel iets meer zorg en aandacht besteed had mogen worden aan het filmische. Ik vond het af en toe een beetje te gehaast verteld. En daarom kwam ik ook tot de conclusie. Hadden ze er niet beter een tv-serie van kunnen maken? Het is af en toe...
Hadden wat meer kunnen ademen.
Het
ja.
is wel... Ja, het had voor mij iets meer mogen ademen. Het ging erg snel. Het is lekker energiek, zou je dan ook wel kunnen zeggen. Het
ja,
is
dat
echt
vond ik
een product
wel,
van
ik vond
nu.
Het prettig kijken. Er zitten echt wel wat rustiger momenten in, hoor. Het is niet dat... wat is het bij elkaar opgeteld? 5 uur non-stop doorraast, maar...
Nee, maar het is wel zo dat als je eenmaal in 1666 belandt... dat je wel hagelwitte gebitten... voorbij ziet komen. Het is wel een verkleedpartijtje, had ik het idee.
Ja.
Ik voel daar niet een doorleefd tijdperk tot leven komen. Er had er iets meer aandacht aan besteed. Maar het is een leuk experiment ook. Misschien gebeurt dit wel vaak. Misschien is het wel een trendsetter dat we gewoon elke week een deel van een trilogie krijgen aan films die op elkaar inspelen of in elkaar grijpen als een soort van puzzel. Het is ook wel vol bloed horror.
Ja, maar er zitten wel heel veel knipogen. Of in ieder geval...
Verwijzingen
ja,
wel.
Nou ja, kijk, zeker dat tweede deel, 1978. Wat we inderdaad zeggen, kijk, Stranger Things, die vibe... dat zit er gewoon een beetje door al de drie delen heen. Maar 1978 is echt overduidelijk de Friday the 13th zomerkamp slasher. En je hebt hier twee... Wat is het? Sunnyvale versus Shadyside. En die is dan ook van de... drie wel het meest cliché of het minst origineel.
Het meest repetitieve ook, vond
ja,
ik.
Maar hij is wel weer lekker gedaan. Er valt ook niet heel erg veel aan op te merken. Dan is die 1666 dus wel weer wat origineler... omdat het überhaupt iets is wat gewoon weinig of te weinig in films... is misschien ook wel te verklaren omdat het niet zo makkelijk te doen is. Maar die tijd, de heksenjacht en je zou een echt goede horror van de laatste jaren... The Witch. Robert Eggers. Maar dat...
Daar had ik wel het idee dat je echt naar een andere tijd werd vervoerd.
Ja, en hier was het
iets te zonnebank.
Het sfeertje was goed getroffen en het zat op zich wel oké. En de angst voor het onbekende en dingen als jaloezie en hebzucht wat er meespeelt. Een pact met de duivel sluit. Maar als je naar de trilogie gewoon in zijn geheel kijkt... krijg je hier dus echt een soort best of horror met slasher... en wat bovennatuurlijks en satanisme. En inderdaad full-out horror, want hij is flink creepy... en soms best ook wel stevig. Er zit niet zo heel veel humor in. Het is dus redelijk serieus, maar... speels, in ieder geval voldoende variatie wel ook net aan dan qua cameravoering of montage en regie. Die Lee Janiak, zij debuteerde hiervoor met Honeymoon in 2014, die ik nog niet gezien heb. Maar of we aan de hand van deze films al van een talent binnen het horrorgenre. Ze weet wel hoe ze een lekkere horror moet presenteren.
Zeker. Ik vraag me wel af. Zij doelt ook wel echt op het serieus aanpakken van serieuze tienerproblematiek. En daarin bleef het wel een beetje in Riverdale ja, dat niveau is niet hangen.
Zo sterk.
Ja, het had gewoon beter gekund. Het is mij net iets te slordig. Dat vind ik dan jammer. Het is ook...
Nou, slordig vond ik het niet. Ik vond het eigenlijk juist wel...
Ja?
Ja, ik vond het ook een constante kwaliteit hebben. Het wordt niet in het verloop van de trilogie echt minder of heel veel beter of zo. Het is eigenlijk, alles is wel prima.
Ja,
met maar uiteraard wel je mindere momenten of een wat sterkere scène ertussen.
Ja, maar ik had het zo gaaf gevonden als je echt het gevoel had dat je in 3 verschillende decennia zat. En nu had ik echt wel constant het idee, dezelfde cast doet een ander pakje aan voor een film die zich zogenaamd in een andere tijd moet afspelen. En dat bleef ik wel voelen. Daardoor nam ik het nooit zo heel serieus. En ook de schrikmomenten drijft behoorlijk op de welbekende jumpscares die ik allemaal wel voelde aankomen. Dus ja, ik schrok nooit echt. En het mist het geraffineerde van een... Nou, wat zullen
een
we noemen?
Meester of zoiets. Of,
ja, ja zo, iemand... zoiets als The Witch. Nu is dat zoiets heel
dat,
anders.
Dat kan je niet
echt een beetje flauw.
Maar een, hij is niet meer, maar een Wes Craven die had dit... of als je al regisseur hebt die al wat meer verdiensten heeft. Maar nou, ik weet niet of het daar nou zozeer aan ligt. En in hoeverre er nog een, ja, tussen aanhalingstekens, moderne inslag. Het viel me wel op dat het toch ook net iets anders is dan de films uit de tijden waarin het speelt. Je merkt toch dat het wel een film van nu is. Kijk, Stoere Chicks of Final Girls, dat is van alle tijden uit de horror. Die had je, weet ik, dat is in de jaren 70 ook al wel.
Wat zijn Final Girls?
Final Girls, dat zijn de meiden die uiteindelijk de killer
overblijven
en de killer afmaken.
De Scream Queens noemden we die toch vroeger? De
Scream Queen. En toen werd het later werd dat Final Girls, geloof ik, of zo. Nou ja, op een enkele keer na, maar dat zijn van die kleine details die me hier dan ook weer opvalt, is dat ze hier, het zijn niet van die meiden die telkens domme dingen doen, zeg maar. Dus dat...
Nee, ze zijn wat slimmer dan de gemiddelde horrorprotagonist.
En dat is
zoiets
toch anders dan, zeg, de films uit, nou, wat is het, de 70s of de 90s. En een hoop van dit is, ja, misschien beter goed gejat dan slecht bedacht. Met weinig nieuws en een aantal cliché dingen erin. Maar toch, al met al blijft het wel spannend en vermakelijk en is het een beetje een puzzel. En nou ja, ik denk vooral voor horrorliefhebbers. Ja, als je beginnend horrorkijker bent, dan heb je nog geen referentiemateriaal of zie je in ieder geval niet van, oh ja, dat heb ik al zoveel keer eerder gezien met een Friday the 13th en noem het allemaal maar. Dan is het redelijk fris en nieuw. Maar voor doorgewinterde horrorkijkers zoals wij is dit bovengemiddeld horrorspul.
Ja, leuk voor de fans. Raad het verwijzingje naar die en die horrorfilm. Ja, tuurlijk. Zeker wel. Maar het is... Ik vind het vooral leuk dat het oldschool is. En dat het niet... We hebben best wel lang de trend nu dat horror meer moet zijn dan een scarefest. Het moet een metafoor zijn voor racisme of een metafoor voor... Nou, dementie, als het gaat bijvoorbeeld om die films Relic of His House over de asielproblematiek. Dat vind ik heel mooi aan horror, dat je zoveel verschillende kanten op kan. Maar je moet het ook weer niet te vaak doen. Horror mag ook gewoon horror zijn. Met creepy geestverschijningen, ineens een mes in iemands ribben. En dat is deze film weer. Dus het is een throwback naar dat wat we vroeger vooral veel zagen in het horrorgenre, maar dat is het ook.
En verder op zich even vermelden, prima cast en acteerprestaties. Daar ligt het ook niet aan. Heb je nog een favoriet deel? Nou, je moet eigenlijk gewoon als één geheel zien. 1666, omdat dat nog steeds redelijk uniek is. Omdat we, ja, horrors in die tijd, in die setting, zie je gewoon veel te weinig.
Dat was eindelijk voor het eerst dat ik mij het lot van de personages echt aantrok. Dus dan ga ik toch voor het derde deel. Alleen gebeurt daar halverwege iets waardoor... Nou ja, goed, we moeten niet te veel verklappen. Het grappige is, het is een throwback naar wat we kennen. En toch voelde het aan als horror voor dummies bijna. Het is lekker instapbaar, zoiets.
Ja, dus in dat opzicht misschien inderdaad precies horror voor beginners. Als je nog niet zo bekend bent met horror, zet gewoon die Fear Street trilogie aan. Dan kan je ook gelijk zien wat voor horror er vroeger gemaakt werd.
Exact. En als je dat niks vindt, dan moet je gewoon weer lekker naar je Disney film stappen.
How we save Shadyside.
Being the heir apparent isn't always easy either. What if that's not who I want to be?
You believe me, right? About the curse?
Yeah, of course. I know I've let a lot of people die tonight.
This isn't your fault.
But not you. I'm not letting you die.
We can't kill the devil.
The curse, it's real.
So, we have to kill him.
En dan hebben we het nog niet over de muziek gehad. Dat is, nou ja, even de soundtrack, dus de songs. En dan vooral, nou, het meest nog wel in het eerste deel, in 1994. Dan heb je het ook nog wel in 1978. Dat het in 1666 niet gebeurt, dat is natuurlijk een soort van logisch.
Waarom hoorden we daar geen Radiohead?
Ik word daar helemaal gestoord van. Dat ze dan super gave nummers en alsof ze er dan doorheen gaan zitten skippen. Echt gewoon even 10 seconden of 20 seconden dat je net even hoort van, oh, dat is Creep van Radiohead. Of, oh, dat is van, ik roep maar van Garbage of van Nirvana of wat dan. En dan, boom, en dan gaat het vaak ook nog eens over in score. Nou, ik vind dat er vanaf nu voor dit soort films moet er een regel komen dat als je dat soort nummers op je soundtrack inzet, moet je op zijn minst een minuut ervan draaien. Punt. En niet want ik zit zeker. Nou, er zit fantastische muziek songs in. En dan zit ik de hele tijd, oh, dat was dat. Denk ik dus ook uit 94. Oh ja, dat is een lekker nummer. En we gaan weer door. Hè, verdorie. Op zich, dan gaat het over in prima score van, nou ja, Marco Beltrami, de componist, die heeft dan in ieder geval alle drie de delen score. En dan in ieder deel samen met iemand anders. En de score is ook vaak wel weer toepasselijk bij in welke tijd het ongeveer. In ieder geval dat van 1666 is ook wel een beetje, daar zit geen hypermoderne elektronische score achter.
Mag ik er dan eentje kiezen? Ik vond de lekkerste toch uit het tweede deel, 1970. Oh, nee, we zouden het in het Nederlands doen. 1978.
Ja. Nou, we kunnen van alle drie de delen, als we eerst nu een stukje 94 doen, straks nog een klein stukje 78. En dan aan het einde dat het stuk uit 1666 van Sarah Vier, hoe heet die track? Die duurt vrij lang, maar die is mooi.
Oké, prima.
Zoiets. Dus nu een stukje 94.
De 90's dus.
Marco Beltrami.
Blijf luisteren.
Tijd voor iets heel anders. Dit is Supernova.
So, can you tell that it's gotten worse?
I'd like to make a speech.
Maybe Sam will do it for me.
Yeah, I'd love to.
Why don't you do it for me?
Now, as most of you will know, I'm slowly losing my ability to remember. And I definitely wouldn't be here if it weren't for this man next to me.
I want to be remembered for who I was, but not for who I'm about to become.
It's not fair to you.
It's not about fair, it's about love.
No, Sam.
I want to see this through with you to the end. Tasker!
a very wise man once said, we will not starve for lack of wonders, but from lack of wonder.
Supernova. Nogmaals, het is geen science fiction film. Het is een metafoor waarnaar wordt verwezen door het personage Tasker, gespeeld door Stanley Tucci, die iets heeft met het heelal en stervende sterren. Nou, dat moet je vooral zelf maar uit de film halen. Het is een liefdesverhaal, zou je misschien wel kunnen zeggen, over twee mannen, een echtpaar. Nou, zijn ze een echtpaar? Ik weet niet eens of ze getrouwd zijn. Doet er ook niet zo heel veel toe. Sam, gespeeld door Colin Firth, en Tasker, gespeeld dus door Stanley Tucci. En Tasker heeft een beginnend stadium van Alzheimer en hij begint af te glijden naar geheugenverlies, maar is nog wel met zijn hoofd volledig in het nu, met af en toe lichte verstrooiingen, wat het ook bijzonder pijnlijk maakt voor zijn partner. Dus Sam, de twee gaan in hun camper door Engeland reizen. Ze doen mooie plekjes aan, maar ook gaan ze langs wat familie en vrienden. En kun je dat een afscheidstournee noemen? Zal ik me te bedenken. Zo willen ze het in ieder geval niet doen voorkomen. Maar proberen nog zoveel mogelijk samen van elkaar te genieten voordat Alzheimer het wint van de vrije geest. Dit is niet de eerste film die met het onderwerp of met de ziekte Alzheimer aan de haal gaat. We hebben natuurlijk Still Alice gehad, waarvoor Julianne Moore een Oscar kreeg.
Relic.
The Relic, daar hadden we het net nog even over. En The Father, die komt later dit jaar uit, waarvoor Anthony Hopkins een Oscar won, die ook leidt aan dementie. Wat mij opvalt, die twee titels deden dus mee aan de Oscars, wonnen ook een Oscar. En Supernova, kreeg niet eens een nominatie bij de afgelopen uitreiking. Hoe kan dat toch? Is dit een mindere film?
Ja, het is vrij opmerkelijk, want waarom, zeker als je kijkt naar de acteurs, was er dan zoveel concurrentie die zoveel beter was? Ik denk dat, want dit is echt een mooi, klein, intiem filmpje. Je wilt de benaming nooit gebruiken, maar dit is echt een filmpje. Het is ook gewoon niet meer dan nodig is. En dat vind ik er juist wel zo mooi aan. Het is echt heel erg minimaal. En een cynicus zou dit echt kunnen wegwuiven als een niemendalletje. Als je er gewoon niks mee hebt of zo. Maar ik denk dat dat misschien ook wel meegespeeld kan hebben dat dit niet weggewuifd of bedolven is onder de rest of zo. Over het hoofd gezien. Want je had met gemak een Colin Firth of zelfs dan een Stanley Tucci een nominatie voor hun acteerprestaties kunnen geven. Moet je de film ook echt voor hun kijken?
Ik vond het zeker wel meer dan dat. En de film maakt een paar hele interessante keuzes, vind ik. Het is wel zo dat The Father is... we geven onze mening over The Father later dit jaar. Al hebben we dat volgens mij alles gedaan in onze Oscar-voorspelling. We zijn er allebei behoorlijk dol op.
Ja, volgende maand komt die dan uit.
Ja, het is echt een prachtige film. Een van de beste films van het jaar misschien
en
wel.
Die doet echt meer met het... zeker verhaal technisch gezien meer met het gegeven van dementie. En hier...
Weet je wat het is, John? Het is The Father gaat ook echt over Alzheimer. En het probeert de kijker te verplaatsen in iemand die Alzheimer heeft. En het drama is daardoor ook echt geaccentueerd. En hier, dit is zo'n bijna lichtgewicht filmpje. Dat klinkt inderdaad zo niet goed. Want het is een heel ontroerend klein filmpje. Maar zo fijngevoelig, zonder uitroeptekens achter dramatische scènes, dat je het bijna nog voor zoete koek aanneemt. En dat is zonde, want het is misschien ook een film voor de fijnproevers, waarin de ontroering hem zit in het stadium dat je weet wat we nu meemaken. We zijn nu afscheid toch aan het nemen van het leven dat we kenden. En straks over, we weten het niet, kan op korte termijn zijn, kan op lange termijn zijn, gaat de dementie de overhand krijgen. En hier heb je het bij Tusken bij hele kleine dingetjes door. Hij is één keer de weg letterlijk kwijt. Dan is Sam hem aan het zoeken en dan vindt hij hem ergens aan de rand van het bos. En dan is hij dus echt gewoon, weet hij even niet waar hij is. Maar ook in hele kleine dingetjes als even een trui aantrekken en de arm door het verkeerde mouwgat steken.
Ja, heel subtiel. Het is niet zoals je normaal met dit soort films of de mindere films over dit onderwerp, dat ze dan constant inderdaad, dat je telkens aan ze ziet van, oh ja, die beginnen te dementeren. Hier, het zit hem echt in de details. Uiteraard moet het even aan het begin van de film aangestipt worden, want anders weten we niet waar het over gaat. Maar...
ja, maar het is wel zo subtiel gedaan. Ik vond de eerste scène trouwens ook prachtig, omdat je daarin, het is zo levensecht. Je ziet een kibbelend stel dat van elkaar houdt. Weet je, ze zijn een beetje aan het bekvechten.
Dit over je moet de kaart lezen. Nee, ja. Niet die vreselijke GPS aanzetten.
Ja, iets heel herkenbaars, maar je voelt tussen alle regels door dat die twee dol zijn op elkaar.
Ja, en dat is het mooie aan deze. Deze film legt dus echt de nadruk op de liefde. Ja, wat doet dementie inderdaad met je relatie? Of gaat het met je relatie doen? Want het is natuurlijk, ja, wat brengt de toekomst en de beslissingen die moeten worden genomen? Of acceptatie? En zowaar een keertje niet dus de nadruk op die ziekte, want dat gebeurt dus mij iets te vaak in dit soort films. En misschien nog wel meer bijzonder aan deze film is dat er gewoon totaal geen nadruk wordt gelegd op dat dit een... het is echt een soort van toevallig een homostel.
Ja.
Het had net zo goed een heterostel kunnen zijn of lesbiennes, had zomaar gekund. En dat daar een keertje dus niet de focus op wordt gelegd,
weet je,
is
wat
vrij
grappig
zeldzaam.
Is? Weet je wat grappig is, John? Ik zat daar ook over na te denken toen ik vanmiddag de geschreven recensie maakte voor het AD. En ik dacht, zal ik dat nou benoemen of dus juist niet? Mm. En toen heb ik ervoor gekozen dat niet te doen. Als de film er geen punt van maakt, waarom zou ik het dan wel doen?
Ja, inderdaad.
Ja, dus ik snap helemaal dat je het noemt, want het is toch bijzonder en we zien dat toch te weinig dat het gewoon toevallig een homostel
is. Gewoon heel natuurlijk, heel geloofwaardig. En
het had net zo goed een het doet er ook niet door. Wat ik vooral heel mooi vind is, ja, je hebt helemaal gelijk. Het is een film over de liefde en daar ligt de focus. En over hoe deze ziekte, nou, die liefde niet sloopt, maar wel...
als een zwaard van Damocles een soort van boven ze hangt. Van het zit er aan te... de film focust gewoon nog op de twee en de intieme momenten tussen die twee. Omhelzingen, blikken, tranen.
Wat ik vooral heel mooi vind is dat zij... laat ik het zo zeggen, die Tusken, die doet zich groter voor dan hij zich daadwerkelijk voelt. Hij wil zijn liefde, Sam, niet het gevoel geven dat hij zich al te veel zorgen maakt. Hij doet net alsof het allemaal wel meevalt. Hij maakt er ook steeds een grapje van. Terugkerend grapje is van, hoe heet je ook alweer? Weet je, dat soort dingen. Hij probeert er ironisch mee om te gaan. Maar dat is ook andersom het geval. Sam doet net alsof hij... hij verbergt zijn pijn en verdriet zoveel als hij kan. Dus zijn ze allebei een beetje poppenkast aan het spelen of verstoppertje aan het spelen voor elkaar, maar wel uit liefde. En hoe lang hou je zoiets vol? En dat vond ik de emotionele angel in deze film. Dat is zo universeel
en zo begrijpelijk.
Begrijpelijk, ja. En daardoor ligt dus de focus niet zozeer op het ziek zijn, maar inderdaad de onvoorwaardelijke liefde tussen deze twee. En dat is in elke seconde voelbaar. Het schijnt ook dat Colin Firth en dat Stanley Tucci, dat zijn goede vrienden van elkaar.
Mm.
En dat verbaast me niks, want die twee zijn zo knap op elkaar ingespeeld dat het net lijkt alsof ze 5 jaar hebben gerepeteerd en toen hebben gezegd, oké, laat nu die camera maar meedraaien. Het is echt een van de meest geloofwaardige liefdesstellen die ik in lange tijd heb gezien. Ook hoe ze, gewoon de manier waarop ze met elkaar in bed liggen en daar nog even kibbelen van, dit bed is eigenlijk te klein. En hoe moet ik tegen jou aankomen liggen of jij tegen mij? Zo mooi.
Ja, prachtig. Fantastische acteerprestaties. En ik heb deze twee lang niet... überhaupt lang niet gezien of lang niet zo goed gezien. The King's Speech, de Oscar-winst voor Colin Firth, is ook alweer dik 10 jaar geleden. En Stanley Tucci, dat mogen we na deze film wel constateren, die moet echt meer drama doen. Wint hij misschien nog eens een keer een Oscar. En wat minder van die Hunger Games en Transformers dingen. Daar zat hij wat meer in. Maar ja, deze twee weten gewoon zo mooi, gewoon gevoel en emoties te acteren zonder dat zwaar te accentueren. En daarnaast is dit ook, zou zou je kunnen zeggen, een soort van road movie zonder road movie clichés. Ze zitten af en toe in die camper en het rijdt dan door die mooie Engelse landschappen heen. Maar er zit nooit ook maar iets van een road movie cliché dingetje in. Van, oh jee, er gaat een band lek of weet ik veel, dat soort dingen. Het is, ja, als ondernemen dat tripje, ziet als een soort van afscheid. Of, ja.
Het werkt wel toe naar een emotionele climax. En ik dacht heel even halverwege van, oei, daar zou de film wel eens kopje onder kunnen gaan en alsnog sentimenteel worden. Maar het wordt ook daar eigenlijk zo subtiel gebracht. Het blijft helemaal in de geest van wat je daarvoor zag. Het wordt allemaal aangestipt. Het is fijngevoelig. Het is nooit te dik aangezet. Ook niet in dat emotionele slotakkoord. Dus ja, misschien is Supernova wel te subtiel voor de Oscars. Is dat een beetje een te grove conclusie misschien?
Ja, of misschien voor sommige mensen te subtiel. Dat je na afloop van deze zou kunnen vragen, that's it. Ja, is dat niet voldoende voor je? Wil je dan zo'n standaard aangedikt melodrama, ziekte van de week ding? Dit is een keer echt mooi, intiem en klein.
Ja, we love it. Nou, terug naar de horror dan maar.
Ja, even lekker een stijlbreuk. Ja, we hadden het gezegd. Nou, dan doen we een stukje uit Fear Street 1978.
John, als ik iets heb geleerd van mijn eerste Cannes Filmfestival, is dat ik langer had moeten gaan.
Ja. Nee, was er niet de hele zit? Wat je daar zegt.
Nee, ik wilde ook mijn zwangere vriendin niet te lang alleen laten. Klinkt heel sentimenteel en zoetsappig, maar dat is het ook. Een week leek mij wel voldoende. Dat werd mij ook ingefluisterd. Maar ik heb daardoor ook wel echt de pareltjes misschien een beetje. Ik heb een paar prachtige films gezien, maar bijvoorbeeld de Gouden Palmwinner Titane van Julia Ducournau.
Die eerder dat Grave of Raw. Die hebben we ooit besproken. Zoek maar ergens terug in de playlist.
Ja, die won dus de Gouden Palm. En die film heb ik dus nog niet gezien. Maar die komt al heel snel uit.
Ja, volgende maand al.
Ja, dus dat is wel goed nieuws. En waar gaat die film over nou, jongens en meisjes? Check de trailer. Dan
of juist niet. Ik ga gewoon niet die trailer. Ik weet ongeveer waar het over gaat. Maar ik heb geen trailer gekeken.
Gaat het nou over een vrouw die zwanger wordt van een auto?
Ze heeft een of andere plaat in haar hoofd of zoiets. En dan
ze is ook nog een seriemoordenaar, geloof ik.
Ik las iets over een brandweerman die dan in haar zijn verloren zoon herkent.
Het is het Cannes Filmfestival. We hadden het net over de Oscars. De prijzen die uit het filmfestival van Cannes komen rollen zijn altijd iets meer in de arthouse sfeer.
Jij zag wel die nieuwe van Noors regisseur Joachim Trier. Daar won de actrice, beste actrice.
Ja.
Zeker. Die worst person
in the world. Okay. The worst person in the world, maar dan in het Noors. Okay. Een mooie coming-of-age film over een dertiger. Een dame van 30. En de typische dertigersproblemen van... Ook wel de problemen van nu. Vroeger was het veel vanzelfsprekend dat als je 30 was, dan hadden heel veel vrouwen al een kindje. En waren ze er al uit wat ze moesten doen qua carrièrepad en zo. En deze film snijdt het huidige probleem, of probleem, het is niet eens een probleem, maar dat mensen misschien langer nodig hebben om zichzelf te vinden en de verwarring van deze tijden of zo. Die film pakt dat prachtig aan, maar het is ook een film waarin letterlijk iemand de tijd stilzet en dan terugloopt naar het verleden. Dat soort hoofdstukjes zitten er ook in.
Okay.
Dus het heeft nog een soort, hoe zeg je dat, een magisch realistisch gehalte, wat lichte surrealistische tintjes. Ik weet zeker, John, dit ga jij heerlijk vinden.
Oh, dat zal vast wel. Prachtig. Ik vond zijn eerdere werken ook geweldig. En even kijken, je hebt de nieuwe Wes Anderson, French Dispatch, heb je dan gemist.
Ja.
Een nieuwe Asghar Farhadi. Van een aantal kanttitels is er inmiddels wel bekend dat ze dit jaar nog een release krijgen. Maar...
waaronder Benedetta.
Ah, ja, ja.
Benedetta van Paul Verhoeven, die ik ook heb mogen spreken. Ja, ik moet hem een tweede keer zien. En...
provocateur Verhoeven.
Provocateur. Ja, en deze keer kreeg ik toch een beetje het idee dat hij provoceert om te provoceren.
Hij doet het erom.
Hij doet het er wel heel erg om. Ik vond het een beetje een platte film. En ook niet een film die mij prikkelde om...
Als El dat misschien wel deed.
Ja, ik was dol op El, omdat het een hele provocerende film is. Maar die ook echt psychologisch een mooie, ja, prikkelende, uitdagende sfeer heeft. Een film die in je hoofd blijft spoken. En Benedetta is, nou ja, iets meer trashy Verhoeven. En dat is goed nieuws voor sommige mensen die misschien die Verhoeven misten en El weer iets te academisch verantwoord vonden. Maar de film doet wat de trailer al beloofde, namelijk veel seks, veel vrouwelijk naakt.
En veel nonnen.
Veel nonnen en een Maria-beeldje dat tot dildo wordt gesneden. Het zit er allemaal in. En zoals ik in mijn column schreef, Paul Verhoeven die keek er dan toch ook op om de sopgeluiden op de soundtrack nog even qua volume iets op te krikken. No pun intended. Oeh, jongens, wat een film. Benedetta. Ja, daar gaan we vast nog op terugkomen in een recensie in een latere aflevering.
Ja, dat zijn de wat meer filmhuistitels. Jij zag uiteraard ook nog wel het een en ander aan blockbusterspul. Wat, is er nog wat noemenswaardigs tussen? Wat,
nou ja, blockbusterspul. Ja, de Hitman's Bodyguard's Wife. Wife's Bodyguard. Ja. Vervolg op een film die ik nog maar even snel heb zitten kijken. Want ik had hem nog nooit gezien. Die met Ryan Reynolds, de Hitman's Bodyguard.
Ik weet, volgens mij was dat het eerste. Of dit deel, dat in deels in Amsterdam.
Nee, dat is de eerste.
Oké, okay, ja. Met Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson.
Salma Hayek.
Salma Hayek is dan de vrouw van Samuel L. Jackson.
En die heeft nu dan een bodyguard.
Die heeft dan nu een bodyguard. Okay. Samuel L. Jackson zit er ook in. En dit, ik ga er heel kort over zijn. Ik denk dat als je de eerste echt leuk vond. Ik vond hem wel oké. Okay, maar het is ook een beetje wat je vroeger direct-to-DVD of zoiets. Een beetje in die sferen. Als je dat echt leuk vindt, dan vind je de tweede ook leuk. Waar ik niet zo goed tegen kan, dat is dat nihilisme. Daar hebben wel meer films een handje van. Soms pakt het goed uit. Ik vond het met Deadpool wel oké. Okay, maar dat nihilisme, dat sfeertje van als het maar grof is, dan zijn we er al.
En dan is het leuk.
Dan
zo.
Is het leuk. Ja. Dan is het grappig. En kijk eens, dat durven we allemaal. Grapjes te maken over dit en over dat.
Maar dat
en,
kan je ook goed doen, zoals Nobody laatst deed.
Ja.
Dat vond ik daar werkte het wel. En daarom was het wel leuk.
Ja, en hier vond ik het gewoon ook een beetje vervelend worden. Het lukraak mensen afknallen en daar dan om moeten lachen. Ik weet niet.
Het is ook een kunst om dat goed of leuk te brengen.
Ja, hier, it rubbed me the wrong way, zou ik maar zeggen. Het is een onderhoudende film, maar ja, jeetje Mina. Ja, dit kan je gewoon echt wel met gerust hart overslaan. En nog heel even kort Meskina, omdat het een Nederlandse film is. En ik vind dat je de Nederlandse cinema toch ook altijd even moet aanstippen. Op
de volgende podcast, Luizenmoeder.
De Luizenmoeder gaan we doen. Ja, daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Meskina is gewoon een sympathieke romcom die zich afspeelt in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Met Mariam Houssani. Zij speelt, eigenlijk waar we het net over hadden bij The Worst Person in the World. Een dame die de 30 aantikt, maar nog niet zo goed weet wat ze met het leven moet. En ze wordt een meskina genoemd door haar familie. Een mislukking, maar wel een stumperd of zo. Zo zou het vanuit het Arabisch het best vrij kunnen vertalen. Het is een film die punten scoort omdat het lekker multicultureel is. En ook die cultuur best wat meer peper geeft of zo. Vaak krijgen wij die gemeenschap voorgeschoteld in films als heel conservatief. En daar mag geen seks plaatsvinden en ook geen seksueel getinte grappen. En hier gebeurt dat wel. Dat is lekker. Maar het is ook toch weer een typische Hollandse romcom. Met gewoon een net wat te voorspelbaar plot. Met net te veel hysterische typetjes daarin. Een film die naast grappig ook best wel serieus iets wil zeggen over de vrouw van 30 en deze huidige tijden. Maar daarin de plank dan volledig misslaat. Omdat het gewoon net iets te dik is aangezet allemaal. Het is net iets te kluchtig. Maar met het hart op de goede plek.
Laat ik voor de afwisseling ook nog eens even een keertje wat melden. Wat ik ook heb gezien. Noem ik eerst de anime-serie Demon Slayer, ofwel Kimetsu no Yaiba. Dat werd uitgezonden, of dat komt uit 2019. Dat beslaat dan 26 afleveringen. Het speelt, ja, weet ik veel, ergens eind 19e, begin 20e eeuw uiteraard in Japan. En er zijn mensenetende demonen. Dan heb je Tanjiro, de tienerjongen. Zijn familie wordt afgeslacht door demon en zijn oudste zusje, Netsuko, wordt in een demon veranderd, maar hij neemt haar mee en nou, zij wil uiteindelijk, ze weten er om te turnen of een soort van, die wil geen mensen opvreten. Hij sleurt de hele tijd haar ook in een houten kistje op zijn rug, sleept hij er mee, want ze kan niet tegen daglicht. En dan wordt hij ingelijfd bij de Demon Slayer Corps. Dat zijn dus figuren die die demonen gaan afslachten. Daar heb je Zenitsu en Inosuke. En dan komen ze weer. En dan heb je verschillende gradaties van weer Demon Slayers die weer beter zijn. En dat zijn weer de Hashiris of de... whatever. Dat is, en dan Dragon Ball 8. Ik ben niet zo bekend met Dragon Ball. Ik heb er wel eens een keertje iets van YouTube.
Dragon Ball Z heet dat, hè, John? Oh, ja, Dragon Ball Z.
Nou, volgens mij heet het oorspronkelijk Dragon Ball. En dan kreeg je later Z. Het is sowieso niet van mijn ding nooit echt geweest. Maar dat soort achtige gevechten zit hier dan wel volgens mij weer in. Dus dat hele snelle. En het is af en toe best wel cool. En dan de animatievorm. Je hebt de normale, de mooie animatie. Dan heb je dat die personages, dan worden ze een soort van cutesy. Opeens heel kind. Met kleine oogjes. En dan dat is vooral als ze heel schattig opeens doen. En dan heb je ook nog het comic-y. Echt heel erg stripboekachtig. Een beetje echt als karikaturen. Vooral als ze in hyperstandje gaan. Mensen die bekend zijn met anime zijn daar allicht waarschijnlijk bekend mee. En dan eigenlijk de aanleiding om die serie... die hartstikke populaire anime-serie staat ook van de laatste jaren. De mensen hebben het erover. Maar die moest eigenlijk ook wel een soort van zien om dan die film te kunnen kijken. Die misschien nog net in de bioscopen hier draait. Dus dat is Demon Slayer Mugen Train. Je kan het zonder die serie gewoon eigenlijk niet... kan je niet kijken.
Oh, daar was ik namelijk benieuwd naar.
Ja.
Dus dat is een must.
Ik denk dat
is weer een hap uit je leven.
Ja, je moet denk ik toch echt wel die serie gezien hebben. Wil je die film een beetje kunnen volgen? Ook een of andere demon en die morft met een trein. Gelukkig zit er dan wel weinig van die Zenitsu in. Want dat is een stront irritant personage uit die serie. En twee battles zitten erin. En het is eigenlijk een handjevol afleveringen dan als één film. Van om en nabij de 2 uur. En dit is geen Ghibli. Dit is wel echt anime. Met dus inderdaad wel soms gave gevechten en mooie animatie. Maar soms ook heel vervelend of heel langdradig of overdramatisch. En met van die toonwisselingen van standje 1, super chill. Echt binnen no time opeens naar standje 11. Echt in de hypermodus. Vooral dat ene personage die ik echt stront vervelend vind.
Helder, John.
Dan dus niet echt in die... die film... als je die serie gaaf vindt, dan vind je die film uiteraard... het is gewoon meer van hetzelfde. En het is mega populair... want die anime-serie die staat hoog genoteerd in de IMDb TV Top 250. En deze anime-film, dus Mugen Train... staat in ieder geval op het moment van nu opname... nog net in de IMDb film Top 250. Dus ik wou het gewoon een keer gezien hebben.
Heb je er spijt van?
Nee, het kijk lekker weg. Het is mooie animatie. Er zitten sommige dingen van anime... waar ik wat minder mee heb, zitten er dan helaas ook in.
Are we there yet?
This beach, it's beautiful.
My swimsuit is hurting.
They do look small.
Come on, let's play hide and seek.
Have you seen my children?
Mom, I'm right here.
He was 6 years old this morning.
Oh no.
Mom, I'm scared. There's something wrong with this beach.
We were chosen for a reason.
What's happening?
I don't know.
I can't think.
Een clipje was dat uit Old. Dat is een nieuwe film van M. Night Shyamalan. die ooit zo goed begon met The Sixth Sense en daarna nooit meer dat niveau helemaal heeft gehaald.
Nee, dat heeft hij nee. nooit meer gered.
En toch ben ik altijd weer nieuwsgierig naar zijn volgende
werk. Heeft hij nu weer voor twist bedacht?
Ja, dat. Maar ook of hij weer eens een meesterwerk...
Ja. Ja, dat Split was wel aardig.
Split vond ik leuk. Ik heb altijd een zwak gehad voor Unbreakable. En nou ja, The Village vind ik ook nog wel te pruimen. Lady in the Water vind ik eigenlijk...
Het is gewoon guilty pleasure is dat.
Het is gewoon een beetje guilty pleasure.
Ja,
we hebben
Lars Asbender gemaakt.
Oh ja, nou, dat was ik alweer een beetje vergeten.
En
maar...
dat denk ik, die heb ik nooit gezien. Dat met de Will Smith en dat zijn zoontje geloof
After
ik.
Earth?
Oh, whatever.
Nee, heb ik ook nooit gezien. We doen in ieder geval dus Old. Of althans, ik weet niet of jij hem gaat zien. Ik ga hem sowieso zien. Want ik heb nog een interview met Gael Garcia Bernal. Die daar de hoofdrol in speelt. Samen met Vicky Krieps. En die kennen we uit Phantom Thread. Dus, nou, aardige cast. Over een strandje en mensen worden daar snel oud.
Oké.
Ja, ik voel me ook oud worden, John. Ja. Ik word op mijn 42ste vader. Nou, ik ben nog geen Rob de Nijs. Goed.
Kun je dan nog wel zeggen, je wordt vader? Moet je dan nu al zeggen, je wordt opa?
Goed. Wat we dus ook doen volgende podcast is De Luizenmoeder.
Ja.
Ja, De Luizenmoeder was een hele succesvolle televisieserie. Maar daar keken echt 2,8 miljoen mensen naar op het hoogtepunt, geloof ik zo'n beetje.
Dus verrassend, dan komt er een film.
Ja, maar wel echt dusdanig lang na de hype dat ik zo benieuwd ben of het een hit gaat worden
in
de
wanneer
bioscoop.
Was die serie gestopt dan? Is dat,
dat is toch wel weer ruim een jaar geleden hoor, geloof ik.
Ja, maar zo'n film, hallo, je moet hem ook even maken.
Ja, nee,
en
zeker.
Er was nog iets van een pandemie ook. De film doet ook iets met de coronacrisis.
Ja.
Dus dat,
In ieder geval bespreken dus De Luizenmoeder ook in de volgende podcast.
En misschien, maar ik moet even kijken wat er van komt. Dus er komt ook een fantastische film uit Lesotho. Dat is dat landje bij Zuid-Afrika. Komt daaruit.
Weet die film ook weer?
This is not a burial, this is a resurrection. Ik heb hem nog niet, maar het moet een van de mooiste films van het jaar zijn.
Ja, daar ligt een screener voor me klaar. Dus ik ga hem zeker zien. Tot die tijd, laat van je horen. Door bijvoorbeeld een reactie achter te laten op movieinsiders.nl of door met ons te twitteren. @movieinside, daar zijn we te vinden. Of stuur eens een mailtje naar movieinsiderspodcast@gmail.com. We zijn ook te vinden op Facebook en op Instagram.
Ja, want Instagram is dan Movie Insiders Podcast, geloof ik, hè?
Ik geloof het wel. Ja, ja, dat zouden we eigenlijk 100% zeker moeten weten.
Ja, volgens mij, wij zijn niet zo... wij zijn oud. We zijn oude lullen.
Old dicks. Dus laat van je horen, vinden we altijd leuk. En laat eens er een recensie achter op bijvoorbeeld Apple Music. Dat kan daar, het oude iTunes is dat.
Ja, dat kan ook. Een sterren review ding. En we zijn iedere week op het AD.
Zeker weten. We gaan eruit met, hey, verrassend, muziek uit de Fear Street trilogie. Dat hadden we beloofd.
Die zouden we nog doen. En ja, dit is een heel, niet echt horrormuziek, maar dit is gewoon een mooi, melancholisch, ook het meest emotionele stuk muziek uit dus 1666. Het duurt vrij lang, maar het is heel mooi. Van componist Marco Beltrami. Tot volgende keer.
Tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.